Welkom bij Topfit op de Kast, aflevering 19. Leuk dat u luistert.
Ja.
Terrel, we zijn er weer.
We zijn er weer.
Gezellig. We hebben vandaag een heel leuk onderwerp, vind ik zelf. Een kruisband.
Nou, sterker nog, we hebben volgens mij een gast van eigen bodem, hè?
Gast van eigen bodem?
Ja.
Ik zie hem.
Ik zie hem ook.
Zullen we hem even voorstellen? Joram, welkom.
Hallo.
Stel je eens voor.
Ja. Ik ben Joram, ik werk bij Fysio Topfit als sportfysiotherapeut, nu nog in opleiding, hopelijk over een maandje uit opleiding.
Ja, het wordt spannend nu, hè?
Het wordt nu spannend.
Ja.
En ik ben er vandaag eventjes om eigenlijk, ja, met name voor de mensen die dit overkomt, even kort in toe te lichten wat er nou gebeurt in zo'n heel traject met het scheuren van je kruisband. En wat je een beetje kan gaan verwachten als je de pech hebt dat het jou overkomt.
Ja. En hoe dat het revalidatietraject eruit ziet.
Ja.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Een kruisband, waar zit die?
Die zit in je knie.
Ah.
Ja, je hebt een voorste en achterste kruisband.
Ja.
Veel van de blessures gaan om de voorste kruisband. Dat is ook eigenlijk het stukje wat we nu vandaag gaan toelichten.
Mm-hmm.
Maar ja, er zit ook een achterste. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is dan
komt ook niet zoveel voor.
Nee, komt een stuk minder voor.
9 tot 10?
Oh, dat durf ik niet te zeggen.
Okay. Ja,
ik heb er nog nooit eentje gezien met een achterste kruisband.
Okay. Dus dat is bijzonder.
Komt vrij weinig voor.
Ja.
Komt wel voor, maar vaak zit daar iets van een oud ongelukje aan vooraf. De bekende dashboardknie. Maar wat ik zeg, voor een andere keer misschien.
Ja, de voorste. Voorste kruisband.
Ja, de voorste kruisband. Zit in de knie en waarborgt eigenlijk een beetje de stabiliteit van de knie, hoe goed die beweegt, buigen, strekken, dat een mooi soepel geheel is, daar is die belangrijk bij. Maar ja, hij scheurt dus ook wel eens af. Gebeurt vooral bij sporten, bij ongelukken, vallen. Het zal niet zo zijn dat als je overeind komt uit je stoel, dat dan ineens gebeurt.
Nou ja, je hebt wel pech, maar...
Ja, dan heb je wel heel
niet waarschijnlijk.
Nee, dat is heel onwaarschijnlijk. En het gebeurt vooral bij sporten waarbij je veel moet wenden keren. Veel van de blessures die gebeuren ook eigenlijk zonder... Veel van de sportblessures, voorste kruisband gerelateerd, gebeuren ook zonder dat er iemand anders bij betrokken is. Maar ja, voor voetbal hebben we het dan echt met name over het wegdraaien bij een tegenstander. Het achter een bal aan willen rennen die plots van richting verandert. En dat je de stap zet, weg wil draaien met het bovenlichaam, maar dat je onderbeen blijft staan. En dan vaak... eigenlijk vrij snel wel weet dat het niet helemaal
dat het gebeurd is. Ja.
Ja, ja.
Zaalsporten?
Ook.
Basketbal, ja. Dat soort dingen. Dat,
eigenlijk
handbal.
Alles wel wat veel wendekeren heeft.
Ja.
Ben je aan het hardlopen, dan zal je het niet zo heel snel meemaken. Maar denk aan inderdaad basketbal, hockey, volleybal, noem het allemaal maar op.
Ja.
Alles waarbij je veel van richting moet veranderen en springen en landen is ook nog wel een oorzaak.
Ja.
Of kan een oorzaak zijn. Dat zijn wel sporten waar je dan aan moet gaan denken. Ja. Ja.
Maar hoe ziet het eruit dan? Dan blijft je voet een beetje hangen of zo als je een draaibeweging maakt?
Ja, eigenlijk wel.
Of is het gewoon als je wenden keert, maakt niet uit? Maar...
Nou, wat je vaak ziet is dat de knie in een bepaalde stand komt te staan. Binnen de sportfysiotherapie hebben we het over flexie, valgus, exorotatie van het onderbeen. En dat betekent eigenlijk dat je je knie een beetje buigt en dat die naar binnen toe valt, als zijnde een X-been. En als er dan een kracht op komt te staan, omdat je dus plots van richting wil veranderen, dan kan het dus voorkomen dat die kruisband daarbij afscheurt. Dat die de hoeveelheid kracht die moet opvangen, dus de snelheid of het vermogen waarmee je wendt en keert, dat die daar niet sterk genoeg voor is of dat die daar eventjes niet op... Hoe zeg je dat?
Berekend is.
Berekend is, ja. Dat de rest van je lijf daar misschien niet op berekend is. Dus hele onverwachte dingen, dat gebeurt nog wel eens.
Ja.
Als je kijkt gewoon naar hoe snel zo'n kruisband scheurt, dat gaat echt tussen de 10 en 17 milliseconden, heb ik voorbij zien komen.
Zo.
Dus dat gaat heel erg snel. Dus echt sneller dan dat je eigenlijk zou reageren.
Hey, hoe kan het? Als jij bijvoorbeeld went en keert en ik doe hetzelfde, dan kan die... Bij een van ons beiden kan die afscheuren.
Mm-hmm.
Is iets bekend waarom bij jou wel, bij mij niet? Of bij de buurman wel, bij de buurvrouw niet?
Ja, er zijn wel een hoop risicofactoren bekend. De stand van de knie, wat ik eigenlijk al zei, als je een beetje naar een X-been toe beweegt, dan komt die al wat meer op spanning. Dus sommige mensen hebben van nature iets meer X-been en andere wat minder.
Mm-hmm.
Spierkracht, maar ook vermoeidheid, moment in de wedstrijd. Toch ook contact van een tegenstander, want dat is ook wel een risicofactor, contactsporten. Ja, we zijn gewoon allemaal ook net even anders. Sommigen zullen wat sterker zijn in de benen. Anderen kunnen wat gecoördineerder bewegen dan de ander. En het gaat echt om wat ik zei, microseconden.
Dus het kan echt iedereen overkomen?
Het zou iedereen wel kunnen overkomen,
ja. Want je hoort het nu voornamelijk heel veel bij topsporters, hè?
Ja.
Voetballers, voornamelijk.
Voetballers, ja. Hockeyers. En dan zie je ook nog bij vrouwen vaker dan bij mannen. Daar zijn wat meer risico. Tenminste, het zijn van een vrouw is gewoon een risicofactor op het ontwikkelen van kruisbandletsels bij dit soort sporten. Ja, ook daar komen weer een beetje dezelfde risicofactoren bij te pas. Vrouwen hebben van nature een iets meer X-been stand, als het ware. Mm-hmm. Het komt daar wat vaker voor. De hoeveelheid kracht die je moet opvangen bij wendekeren is gewoon heel groot. En ook daarin zie je verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, ze proberen dat nu een beetje te linken aan de hogere incidentie, het vaker voorkomen van kruisbandletsel bij vrouwen. Echt heel erg hard heb ik daar nog geen bewijs voor gezien. Het kan allicht zijn dat het er wel is, maar ik heb hem nog niet voorbij zien komen. We weten alleen dat vrouwen het gewoon vaker hebben dan mannen. En wat nou de precieze boosdoener is, daar is nu nog een hoop om te doen.
Oké, interessant. Maar het komt echt heel vaak voor wel, hè?
Ja, ik geloof dat als je kijkt naar de verschillende sporten komt het bij vrouwen 2 tot 8 keer zo vaak voor dan bij mannen. Maar dat is afhankelijk van de sport. Hoe vaak dat nou precies per sport is, dat durf ik niet te zeggen. Maar sporten die dus inderdaad explosiever zijn en meer links-rechts plotselinge change of directions hebben, daar komt het gewoon vaker bij voor.
Ja.
Zo gezond, hè, sporten. Ja.
Ja.
Nee, maar dat is logisch. Hey, is dat vaak gecombineerd met meer letsel in de knie?
Ja en nee. Er zijn een aantal dingetjes waar je alert op moet zijn. Dat noemen ze bijvoorbeeld de unhappy triad. Dan is ook de binnenste meniscus en de binnenband aangedaan. En die komen ook gewoon onder, onder spanning. Of die worden in ieder geval meegenomen in het letselmechanisme. Mm-hmm. Dus dat draaien en dat buigen. Dan gaat ook de binnenkant en ook de binnenste meniscus die vastzit aan je binnenband. Die zijn dan nog wel eens aangedaan. Als die alle drie zijn aangedaan, ja, dan heb je gewoon echt heel veel pech. En dan kan je er ook wel van uitgaan dat je revalidatieduur wat langer wordt dan bij alleen een voorste kruisband of alleen een binnenband of alleen een binnenste meniscus.
Ja.
Hey, stel je nou voor dat je bent fysiotherapeut of je bent misschien sportmasseur bij de lokale vereniging. Hè? Mm-hmm. Je hebt ook altijd iemand met zo'n waterzakje, daar moet dan wonderwater in zitten, want zo'n spons erop en dan is ineens alles verdwenen. Nou, zo zal het bij een kruisband natuurlijk niet werken. Nou weet ik ook niet of de sportverzorger die daar het veld in rent gelijk moet concluderen. Of dat een. Maar zijn er nou hele eenvoudige testjes waarvan je zegt, nou, op het moment dat je dat beweegt of je doet dat, of weet ik veel, je strekt je tenen naar je toe, ik noem maar wat, want ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van. En je kan dat niet, nou, dan is de kans wel heel groot.
Nou, het ontstaansmoment is wel vaak heel typerend, maar daar kom ik dan zo eventjes op terug, want er zijn inderdaad wel testen die je kan doen. Sterker nog, die moet je het liefst zo snel mogelijk doen, voordat de knie dik wordt, om inderdaad te kunnen kijken of die kruisband is gescheurd of niet. De Lachman-test is een test die echt wordt geadviseerd om het zo snel mogelijk te doen, zeker voor die zwelling, omdat het gewoon een hele degelijke test is gebleken. In de zin van dat als je die test en hij is positief, dan is het heel vaak ook zo dat hij in de MRI dus inderdaad ook positief is en dan weet je dat je een goede test hebt gehad.
Wat voor test is het dan?
De Lachman-test, het is eigenlijk een test waarbij het onderbeen wat naar voren probeert te trekken ten opzichte van het bovenbeen. En dat is nou net zo'n beweging die geremd wordt door de kruisband. Dus als jij het onderbeen eronder vandaan kan trekken, dan zou je kunnen concluderen dat die kruisband dus inderdaad gescheurd is of ingescheurd is. Omdat daar in ieder geval iets mee aan de hand is.
Hmm.
Dat wil je het liefst zo snel mogelijk doen. Dus een sportverzorger bij een beetje een amateurvereniging zou naar mijn inzien die test wel moeten kennen.
Ja.
Of in ieder geval ervan op de hoogte moeten zijn. Want het is gewoon een hele goede test. En dan weet je eigenlijk gelijk of het wel of niet is aangedaan. De snelheid waarop je het weet maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Nee. Want het vervolgtraject wordt toch pas ingezet als de knie weer wat dunner is. Maar je kan wel vrij snel met redelijk veel zekerheid zeggen, ja, hij is aangedaan of nee.
Ja. Nou goed, stel ik scheur morgen mijn kruisband af. Ik afkloppen op het niet.
Mm-hmm. Ja, want je gaat op vakantie. Dus,
op vakantie, dus dan wil ik mijn knieën heel houden. Hè?
Ja, snap ik.
Hij is door.
Ja.
Ik dikke knie.
Mm-hmm.
Ik kan niet lopen. Hoe gaat dat verder? Waar moet ik naartoe? Moet ik naar huisarts? Moet ik naar de fysio? Moet ik naar de sportverzorger?
Mijn advies zou zijn om eerst naar de fysio te gaan. Want
okay.
Vaak als je bij de huisarts komt, krijg je te horen van, ga toch maar naar de fysiotherapeut. En de fysiotherapeut is gewoon zonder verwijzing ook te bezoeken. Maar wacht wel even tot de knie weer een beetje tot rust is gekomen. Want als je binnenkomt met een hele dikke knie, dan zal ik ook moeten zeggen van, ja, hier kan ik nu toch nog niet zoveel mee. Want alles wat ik dan zou gaan testen, daar kan ik niet achter gaan staan, achter de uitkomst, of het wel of niet positief is.
Dus stap 1 is gewoon echt rusten.
Ja.
Even wachten tot de knie minder dik is. Moet ik met krukken lopen daarna? Moet ik...
Ja, dat is dus op zich wel grappig met kruisbandletsel, omdat dat is heel kenmerkend aan de kruisbandletsel. Hij doet in eerste instantie heel veel pijn op het moment dat het gebeurt, maar dat is ook vrij snel wel weer weg. Hij zal heel dik zijn en dat zal beperkend worden met het lopen. En hij zal ook ongetwijfeld wel wat gevoelig zijn. Maar dat heeft niet zozeer te maken met de kruisband die gescheurd is, maar meer met alles wat eromheen ligt. Wat een beetje geïrriteerd raakt door de ontstekingsstofjes die vrijkomen. Maar hij voelt, er zijn ook wel mensen die gewoon zeggen van, ik voelde scherpe pijn, maar daarna ging het eigenlijk wel. Ik liep zelf het veld af, hij voelde wat wankel aan, hij voelde wat instabiel aan. Maar ja, ik stond eigenlijk langs de zijlijn en ik dacht, ik kan zo wel weer voetballen. Dus echt, je hoeft niet per se met krukken te lopen of wat dan ook, want vaak gaat dat ook wel redelijk. Je komt nog wel uit de voeten zonder dat die er zit. Alleen plotse bewegingen of als het ineens een ongelijke grond wordt, dan zal je merken dat die knie wat meer begint op te spelen.
Mm-hmm.
Als het gebeurd is en je weet niet dat het gebeurd is, zal je op zich nog wel redelijk uit de voeten kunnen zonder dat je per se in krukken of in een rolstoel of wat dan ook moet.
Okay.
Wisselt natuurlijk wel heel erg per persoon. Kijk, ja. Is het zo dat je die unhappy triad hebt, dus zowel de voorste kruisband, de binnenband als de meniscus, dan wordt lopen natuurlijk een heel stuk moeilijker. Mm-hmm. Maar als we het even zuiver over de kruisband hebben, gewoon in isolatie, dan komt het echt wel voor dat je daarmee aardig uit de voeten kan. Hij zal dik zijn en vervelend, maar meer niet.
Ja.
Wil je dan toch koelen?
Ja. Ja, koelen. In principe, als je daarover twijfelt, heb je het acroniem POLICE. Dat houdt eigenlijk heel kort in. Je wilt hem wel gaan belasten zonder dat het pijn gaat doen. Je wilt hem ijzen. Je wilt een beetje compressie eroverheen. En je wilt hem omhoog houden om ervoor te zorgen dat het vocht zo snel mogelijk weg is. Dat is wel een advies wat je daarin ook gewoon kan verstrekken.
Ja.
Dus inderdaad, zorgen dat hij zo snel mogelijk weer in onderzoekbare staat is, als het ware. En daarvoor moet het vocht er vooral uit zijn. En of die dan nog beperkt is in bewegen of pijn doet, daar kunnen we met het onderzoek nog wel redelijk omheen.
Ja. Hey, moet ik dan daarna ook zo'n knieband meteen omdoen? Is dat handig als die dan instabieler is? Helpt dat?
Ja en nee, het kan helpen. Het is niet zo dat je daadwerkelijk een stabielere knie hebt, maar voor veel mensen voelt het al wat fijner en wat zekerder aan. En daardoor bewegen ze wat makkelijker. En om dan dus inderdaad op dat stukje zo optimaal mogelijk belasten uit te komen, kan het zeker een bijdrage hebben. Het is alleen niet zoiets waarvan ik zelf zou zeggen, iedereen die het gebeurt, doe zijn ding eromheen, want het is een wondermiddel. Het is ook daarin erg afhankelijk van hoe iemand zich eronder houdt.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk wel belangrijk is een stukje compressie, dus je wilt er wel een beetje druk op hebben, maar ook weer niet te veel. Dus als je een hele dikke knie hebt, is zo'n knieband al niet lekker.
Nee.
Vaak zie je wel dat in die eerste week de zwelling ook echt wel afneemt, dus probeer dat vooral met een beetje rust, je been omhoog en een beetje ijs te bewerkstelligen.
Ja. Nou, dan is mijn knie wat rustiger.
Mm-hmm.
En ik kom bij jou.
Ja.
Jij test.
Ja.
Lachman was het, hè? Ja.
Ja, Lachman.
Jij test. En jij zegt op een gegeven moment van, joh, die kruisband is waarschijnlijk door.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Moet ik naar de huisarts? Moet ik naar de dokter? Of?
Ja. Hoe ik het altijd indeel is dat ik de mensen adviseer om weer naar de huisarts te gaan. En ik schrijf dan een brief voor de huisarts met erin mijn bevindingen. Dus dan een korte samenvatting van het verhaal wat er gebeurd is. Als het is iemand weg is gedraaid, die knie heeft de beweging gemaakt. Het knappende gevoel is er, de pijn is er, de instabiliteit is er. En de testen zijn bij mij positief. Dan durf ik altijd wel met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen van, joh,
die is door. Is
ja. Dan schrijf ik een brief, daarin de bevindingen, de testen. Dat gaat naar de huisarts. En de huisarts zal dan uiteindelijk de beslissing geven, wel of niet door naar de orthopeed. En van daaruit wordt er in het ziekenhuis een scan gemaakt, MRI-scan vaak, om inderdaad echt vast te stellen. En als die daarop vastgesteld doorgescheurd is, dan is die ook wel echt gescheurd, zeg maar. En van daaruit gaat het balletje in het ziekenhuis rollen. Dan vindt er vaak, afhankelijk van wat de patiënt zelf wil, een operatie plaats. Of niet. Maar goed, dat ligt heel erg aan de wens van de patiënt.
Wat zou je adviseren? Zou je wel laten opereren, niet laten opereren?
Dat ligt dus heel erg aan wat je weer wilt. In principe voor draaiende sporten met wenden keren, is het advies wel om hem erin te laten zetten. Als jij 20 bent en je wil graag door kunnen gaan met voetbal, dan is het advies wel, tenminste, dan ja. Druk ik mensen wel altijd op het hart. Ik geef wat dat betreft geen advies over wel of niet opereren. Ik wil het liefst dat ze...
Die beslissing ligt bij de mensen zelf.
Die beslissing ligt bij de mensen zelf. Ja. Het is mijn taak om de informatie te geven om die beslissing wel overwogen te maken. Maar in principe is het advies wel dat als je wil gaan sporten, een kruisband, wel heel fijn is om in je knie te hebben zitten. Anders krijg je elke keer die herhaaldelijke zwikbeweging... Ja. waarbij je misschien weer andere klachten krijgt.
Hey, en stel, ik zou ervoor kiezen om niet te opereren. Of althans, hey, ik ga niet meer de sport in. Mm-hmm. Maar ik blijf ik dan klachten houden? Nee,
de conservatieve behandelmethode, dus zonder operatie, zijn ook heel goed. Hebben een goed resultaat. Maar daar is wel echt de kanttekening op hoog niveau voetballen of op je oude niveau voetballen wordt al een stuk onwaarschijnlijker. Je dagelijkse dingetjes, je boodschapjes, je loopjes, fietsen, alles wat redelijk rechtlijnig en zonder plotselinge bewegingen gaat, dat kan ook wel zonder kruisband. Maar ja, nogmaals, die sporthervatting, daar is die vaak wel voor geadviseerd.
Oké, ja. Nou goed, uiteindelijk beslis ik dan toch wel te opereren.
Ja.
Kijk, ik ben zo wisselvallig af en toe.
Dus je bent net een vrouw. Oh, sorry, zei ik dat hardop? Nee.
Dit knippen eruit, hè? Ja,
knippen eruit.
Hoe ziet het eruit? Ik kies ervoor om te opereren.
Ja.
Neem even mee, wat kan ik verwachten? Ik lees altijd wel verhalen dat het super lang gaat duren.
Ja.
Neem even mee, hoe ziet het eruit?
De operatie zelf is een dagopname. Je wordt meegenomen... Ze snijden je open, ze halen zo hier en daar wat weg en ze zetten zo hier en daar wat terug. Wat er precies weg wordt gehaald, dat is altijd een beetje de keuze van de orthopeed. Het meest voorkomende is dat ze een pees vanuit de achterkant van je bovenbeen weghalen. En dat ze die gebruiken om een nieuwe kruisband te vlechten, te maken. En die zetten ze terug in de knie. Het komt ook wel eens voor dat het met de kniepees gebeurt. Komt wel een stuk minder vaak voor. En de uiteindelijke verschillen in uitkomst zijn
minimaal
of mm-hmm. nog niet echt aangetoond. Dus wat voor het uiteindelijke resultaat maakt het niet zo heel veel uit. Voor het revalidatietraject een iets, want er zijn andere weefsels aangedaan. Maar goed, dat is allemaal...
Heel erg in detail.
Ja, in detail inderdaad. Hou er wel rekening mee dat zo'n operatie als een traumatische ervaring wordt gezien. In de zin van, er wordt best wel wat lichamelijk letsel aangebracht. En daar moet je in eerste instantie van herstellen. Dat is ook vaak de eerste fase van, op papier de tweede fase van het herstel van een kruisbandoperatie. Waar de eerste fase de fase voor de operatie is. Dus zorgen dat die zwelling eruit is, dat je bewegelijkheid er weer is, enzovoort, enzovoort. En in die eerste fase is het vooral gericht om die knie ook weer rustig te krijgen. Zwelling moet eruit zijn, je moet een bepaalde bewegelijkheid halen in de fase van revalidatie, in die herstelfase. En je moet weer een beetje kunnen aanspannen in het bovenbeen. Dus je moet zelf je knie kunnen strekken. Je moet zelf je knie een beetje kunnen buigen. En van daaruit gaat eigenlijk de revalidatie steeds verder rollen.
Ja, en kan ik dan na de operatie meteen lopen? Of moet ik dan wel krukken gebruiken, geen krukken gebruiken?
Dan wel krukken. Het advies is om de eerste 2 weken gewoon met 2 krukken te blijven lopen. En van daaruit elke keer een beetje af te bouwen. Dus rondjes met 1 kruk. En dat dan steeds verder uitbreiden, binnen zonder krukken. Nou ja, dat hele verhaal, dat zou ik gewoon lekker in overleg met je therapeut gaan afbouwen eigenlijk, de loophulpmiddelen. Want dat wisselt ook nogal per patiënt. Sommige mensen die zijn na 4 weken zonder krukken, andere na 5 of 6. Dat is heel erg patiëntafhankelijk.
Ja. Hey, kan ik na mijn operatie die band weer afscheuren?
Ja, zeker.
Oké, dus als ik trek toe dan...
Ja, ja, in principe is het zelfs zo dat als die er opnieuw ingeplaatst wordt, dat je een redelijke kans hebt op een re-ruptuur.
Dat hij opnieuw scheurt.
Dat hij opnieuw scheurt, ja. Ja.
En zit er een tijd aan dat het binnen 6 weken is, 8 weken? Of kan het altijd?
Het kan altijd. Als je bedoelt, wanneer is de band op zijn sterkste en wanneer op zijn minst
sterk? Ja, dus is die in het begin dan zo... Moet dat soort van groeien of zo? Moet dat sterker worden?
Ja, in het begin is die eigenlijk heel sterk. Want peesweefsel kent in principe meer trekkracht dan banden. Mm-hmm. Maar... jouw lichaam vormt het als het ware weer om van peesweefsel naar bandenweefsel. Dan heb je een fase tussen de 6 en de 12 weken waarin die omvorming op een punt is waarop je eigenlijk heel weinig treksterkte hebt in de band. En na 1 week of 12 zie je dat die vaak wel weer heel veel is.
Hmm.
Maar weliswaar wat minder dan dat die had. Dat kan ook bijdragen aan het feit dat zelfs na het revalidatietraject er nog sprake is van re-rupturen. Maar er zijn ook wat andere factoren aan verbonden. Maar daar zal ik zo in de latere fases even op terugkomen.
Oké. Okay.
Als je het hebt over inderdaad de kans, kan die nog een keertje afscheuren? Ja, die is er gewoon. Je moet je denk ik als patiënt ook wel realiseren dat het afscheuren van je kruisband betekent dat als jij door wil gaan met sporten, dat er in je warming-up en misschien in je tijd buiten de wedstrijden en de trainingen om, er werk moet worden verricht om die knie zo lang mogelijk, zo fit mogelijk te houden.
Oké, okay. Ja. Maar goed, ik kan in 6 weken weer goed lopen, denk ik.
Ja.
Het gaat weer beter. Mm-hmm. Hoe gaat dat verder?
Nou, het werkt tegenwoordig heel erg geprotocoleerd, de zorg. Dus er zijn heel veel plannetjes, als het ware, om dit te behandelen. Voor mij een hele fijne is het Melbourne-protocol. Dat is ook het protocol wat ik hier op de praktijk altijd hanteer. Daar hebben we dus net eigenlijk de eerste 2 fases, preoperatief en net na de operatie, hebben we even doorlopen. De volgende fase is eigenlijk gewoon het herstellen van kracht en een stukje balans op 1 been. Ze noemen het inderdaad kracht en controle. En daarin moet je een beetje verwachten dat je vooral heel veel redelijk eenduidige oefeningen aan het doen bent. Denk aan bruggetjes maken, bruggetjes op je zij. Maar denk ook vooral aan kniebuigingen, oefeningetjes om de bovenbenen en om de billen te versterken. Maar ook om je romp een beetje te versterken. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat die controle voor beweging en de kracht voor beweging weer in het been terugkomt. Nou, er zit een waslijst aan criteria aan. Voldoe je aan de criteria, dan zou je kunnen zeggen, het is nu verantwoord om door te gaan naar de volgende fase. Ook hier is het dus weer afhankelijk van de patiënt hoe lang je daarover doet. Er zit geen tijd meer aan. Het is niet zo van, je bent standaard 1 jaar bezig met kruisbandrevalidaties. Als je ook kijkt naar de profvoetballers, die zijn een stuk korter bezig. Hebben meerdere redenen. Een van is natuurlijk, de belangen zijn heel anders. Het zijn vaak mensen die iets meer betaald krijgen. Maar het zijn ook mensen...
Ietsjes meer,
dus de belangen zijn anders. Maar het zijn ook mensen die 7 dagen in de week tijd hebben om te revalideren. Ja. Daar waar veel mensen die wij hier in de praktijk zien...
Alle faciliteiten die daarbij horen.
Ja, met alle faciliteiten, met alle begeleiding. Ja. Daar waar wij hier mensen proberen om 2 keer in de week te zien. Zijn zij 5, 6 dagen in de week bezig. Ja. Mensen die hier komen hebben vaak nog een gezin en een baan en hobby's en andere dingetjes ernaast. Waar voor hun is herstel gewoon het belangrijkste. Dus dan zie je dat bij de profvoetballers is het herstel vaak wat korter. 1/2, 8 maanden. Of dat daadwerkelijk verstandig is, daar zijn dus inderdaad vraagtekens over. Want hoe langer je revalideert, hoe kleiner de kans is op een nieuwe blessure. Maar goed, als Ralf mijn salaris betaalt en het kan in 6 maanden in plaats van 12, dan... kan er vanuit de werkgever een argument zijn om te zeggen, nou, dan maar zo snel mogelijk.
Ja, precies. Ja, ja.
En die gasten gaan toch met 35 met pensioen, dus die hoeven dat niet met tot hun 70ste mee te werken. Zeg maar.
Nee. Nee, en in principe als die fase dan is afgerond, hè, dus je voldoet aan alle criteria van kracht en van op 1 been kunnen staan en je balans is er weer, dan ga je door naar de volgende fase en dan gaan we kijken naar hoe hardlopen, hoe springen, hoe wenden en keren juist weer gaat. Dat starten we altijd in een hele gecontroleerde omgeving. Ja. Er zijn een aantal sprongtesten die we uitvoeren om te kijken of dat inderdaad naar behoren is. En al naar gelang die fase steeds verder vordert, ga je steeds meer denken aan weer een terugkeer naar de sport zelf. Maar dat is vaak wel een langere fase. Het leuke voor mij als therapeut is dat in die fase gaat het een beetje verspreiden naar wat je nou precies aan het doen bent. Dus je kan je voorstellen dat een voetballer andere bewegingen zou moeten maken dan een badmintonner of een andere sporter. En daar komt dus een beetje de differentiatie in therapie uit. Daar waar die eerste fase is, ja, heel kil. Je hebt gewoon een lijstje met oefeningen waar je een bepaald gewicht of een bepaald aantal herhalingen moet halen. Die moet je halen en dan gaan we door.
Dat zou zelfs kunnen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is redelijk gestandardiseerd. Dat zou een algemeen therapeut inderdaad ook nog wel moeten kunnen. Maar als je inderdaad steeds meer naar het sportspecifiekere gaat, dan is mijn advies wel om lekker bij de sportfysiotherapeut te gaan.
Hoe lang duurt ongeveer zo'n redelijke revalidatie?
Tussen de 9 en 15 maanden staat ervoor.
9 tot 15 maanden?
9 tot 15 maanden, ja.
Afhankelijk van je eigen inzet ook.
Ja, maar het is heel erg afhankelijk van wat de patiënt zelf doet.
Ja.
In de preoperatieve fase, even helemaal terugpakken, ga ik vaak om met mensen het gesprek aan. Ook om wel duidelijk te maken dat het dus inderdaad een heel lang traject is. Maar ook wat ik een beetje van de patiënt zelf verwacht. Want als jij 1, misschien 2 keer bij ons in de praktijk komt, ja, dan moet je niet verwachten dat je met 9 maanden weer helemaal topfit bent. terwijl als je zelf ook de tijd en de energie erin gaat steken, ja, dan gaat het wel echt een stuk soepeler.
Ja. Ja.
Ja. Dan kan ik me voorstellen dat... eigenlijk zou er nog een fase 0 moeten zijn. Ik weet niet of die fase 1 zit. Fase 0 moeten zijn dat je optraint voor de operatie.
Ja, Ja, fase 0, de pre-operatieve fase.
Oh, die had je benoemd.
En daarin wil je dus inderdaad zwelling verminderen, bewegelijkheid herstellen en in ieder geval een degelijke hoeveelheid kracht erbij hebben zitten. En daarin komt van mij uit in ieder geval, dat is niet zozeer wat geadviseerd wordt vanuit het protocol, maar ook het benadrukken van dus inderdaad de duur en de verwachting eigenlijk van mij naar de patiënt toe. Als je kijkt naar de eisen om daadwerkelijk weer terug te keren naar de sport, en dan loop ik nu een klein beetje op de zaken vooruit. Maar daar moeten dus inderdaad ook een aantal, ik kijk jou even aan, psychische factoren.
Hij kijkt naar Darryl.
Ik kijk Darryl even aan.
Dat geeft niet hoor.
Hij kijkt graag naar mij, hè?
Maar er zitten ook een aantal psychische factoren in waar je aan moet gaan voldoen. Er moet geen sprake zijn van angst. Je moet zelfverzekerd zijn. Ja. Je moet niet bang zijn om te gaan bewegen. Dat gaan sommige mensen toch wel een beetje hebben. Ja. En ik heb zelf het idee, ik heb geen data om het echt te onderbouwen. Ik heb zelf het idee dat als ze van tevoren al wat beter weten waar ze aan gaan beginnen, dat soort dingetjes ook, dat het verwachtingspatroon van de patiënt daar wat beter op gaat aansluiten.
Ja.
Je ziet vaak dat zeker tijdens die tweede fase, dat rechtlijnige kracht trainen, dat veel mensen na een maand of 3-4 toch ook wel zeggen van ja, dan ga ik weer.
Ben er nou wel klaar mee.
Moet ik weer op één been luigen strekken, moet ik weer gaan staan zitten, moet ik weer die bruggetjes maken.
Mm.
En dan zie je echt wel een dipje in motivatie.
Ik kan me ook wel voorstellen dat heel saai is, Joram. Moet ik eerlijk zeggen.
Dat is ook een hele lange revalidatie.
Ja.
Is dat de langste revalidatie die we kunnen bedenken binnen de sport, of niet? Zeg je iets al reks?
Ja, nee. In principe van de veel voorkomende klachten, is veel vaker voorkomende klachten, is dit inderdaad wel datgene wat wat het heftigst is. Ja, hij wordt ook wel eens het hartaanval van de sport of de tumor van de sport genoemd. Omdat het gewoon echt gewoon het is een flinke impact.
Ja.
Ja.
Ja. Maar ik neem aan dat je dan wel misschien fitter dan ooit wordt. Omdat je nu opeens harder werkt en je bent opeens flink aan de kracht en de stabiliteit en conditie.
Ja. Dat zeker voor de amateursporter zou je kunnen zeggen dat die fitter worden dan daarvoor. Dat is ook wel in principe een soort eis die je zou moeten stellen. Het is ook wel, als je gewoon kijkt naar, en dan ga ik even naar mijn eigen beroepsgroep, de sportfysiotherapeut toe. Een van de doelstellingen binnen de sportfysiotherapie en een van de dingen die in het competentieprofiel terugkomt, is dus inderdaad ook het laten terugkeren op niveau of beter van de sporter. En ik denk dat dit inderdaad zeker voor de amateursporter bij uitstek een goede kans is om te zeggen, niet op het niveau, maar beter dan.
Ja.
En dan heb je het niet zozeer over dat hij ineens in de eredivisie kan voetballen ten opzichte van de vijfde klasse. Maar je kan wel iemand fysiek fitter afleveren.
Nou, ik heb Ajax gezien dit seizoen. Ik zie weinig verschil tussen wat daar gebeurt en de vijfde klasse, waar ik iedere zaterdag naar sta te kijken met mijn kinderen. Maar dat is even terzijde, jongen.
Ik zeg er ook heel weinig over als Feyenoorder. Dat,
ik zeg niks.
Daar zit natuurlijk nog zo heen. Uit Eindhoven. Maar op een gegeven moment kom je toch in zo'n fase dat je denkt, ik moet het een beetje loslaten als therapeut ook. Ja. Neem ik haast aan.
Ja.
Dat je zegt van nou, ik kan je tot hier verbrengen. En dan?
In de zin van als ze minder gemotiveerd raken of
Nee, niet zo. Nee, maar op een gegeven moment kun je als therapeut niet meer doen dan dat je hebt gedaan.
Nee.
En moet je de patiënt zeg maar loslaten of de cliënt loslaten en zeggen, joh, vanaf hier moet je toch zelf een klein beetje zien te rooien dat je het voor elkaar krijgt.
Ja.
Of werkt dat niet zo?
Bij mij niet in ieder geval. En dat heeft ook een beetje te maken met de ervaring wijst wel dat als mensen wat minder gemotiveerd zijn, dan raken ze toch ook wat minder, zijn ze minder geneigd om die oefeningen te doen.
Ja.
Het zijn vaak oefeningen die je ook wel thuis kan doen. Dus zit je in fase 2 en je slaat eens een keertje over omdat je het uitloopt met werk of wat dan ook, dan zijn het oefeningen die je thuis kan gaan doen. Maar als mensen niet gemotiveerd zijn om te werken aan een herstel en het langetermijndoel wordt een beetje uit het zicht verloren, dus je wil graag weer gaan voetballen, maar op dit moment moet ik die oefeningen doen en dat vind ik niet leuk. Dan schiet je op het uiteindelijk ook niet op. En dan raakt dat doel eigenlijk steeds verder weg. Mijn voorkeur gaat wel uit naar echt een afspraak hebben met de therapeut om die oefeningen te doen. Het stukje expertise van de therapeut zelf is natuurlijk ook dat je weet aan welke eisen iemand moet voldoen.
Ja.
Maar je kan daarin wel afwisselen naar hoe je dat doel gaat bereiken. Dus als je weet iemand moet een aantal eenbenige squats kunnen uitvoeren, dan kan je zeggen we gaan 3 keer in de week eenbenige squats doen. Of je zegt, we doen het 1 keer in de week en dan 2 keer wat anders. Of 2 keer in de week en dan 1 keer wat anders. En dan probeer je daar een beetje in te, te schipperen, als het ware. Om het wel uitdagend te houden, maar ook
voor jezelf.
Ook gewoon leuk. Ja, anders wordt het echt een lijstje afwerken.
Ja.
En dat haalt een heel deel van het plezier voor de therapie, voor zowel de patiënt als de therapeut er een beetje uit.
Ja.
Is het voldoende om alleen maar thuisoefeningen en de oefeningen hier te doen? Of adviseer je ook bijvoorbeeld te zeggen van joh, neem een sportschoolabonnementje en ga gewoon lekker ook de kracht in? Want ik kan best voorstellen dat de meeste mensen alleen maar voetballen of alleen maar een ander sport beoefenen en dan eigenlijk nog nooit van hun leven een gewicht hebben aangeraakt. Dat is wel een hele switch dan. Je hebt de sport erbij, lijkt wel.
Ja, en dat is een beetje waarom ik daar... Ik zal niet zo snel adviseren om een heel sportschoolabonnement ervoor af te sluiten. Maar een aantal eisen vanuit het protocol zijn wel gewoon een x-aantal kilo's weg kunnen duwen.
Mm-hmm.
Met bijvoorbeeld een squat of een leg press. Nou hebben wij hier in de praktijk een leg press, maar we hebben in de praktijk niet voldoende kilo's om die squat ook uit te kunnen voeren. Want dan hebben we het echt over... bijna twee keer je lichaamsgewicht als back squat.
Hmm.
En dat is gewoon wel heel veel. Nou is het wel zo dat protocol is dus gevalideerd op hoogniveau amateur tot elite sporters. En dan komen we weer even terug naar... zijn de mensen die bij ons in de praktijk komen daadwerkelijk de groep waarvoor dat protocol bedoeld is? Of moeten wij daarin hier een beetje kunnen schipperen? Wij hebben hier wel de leg press. Wij kunnen daar het aantal kilo's verzetten. Als die back squat dan niet lukt... En dat is het enige op het hele protocol waarvan we zeggen, nou, dat wordt lastiger. Dan zou ik alleen daarvoor niet zozeer een sportschoolabonnement afsluiten. Nou is het wel vaak zo dat de mensen die dit gebeuren zijn buiten de voetbal ook nog wel eens actief. En je zou misschien een keertje bij een sportschool aan kunnen kloppen om te kijken of dat te testen valt. Maar
dat liefst onder begeleiding in ieder geval.
Het liefst wel onder begeleiding, want het gaat dus inderdaad om een oefening die technisch correct moet worden uitgevoerd. Met heel veel belasting. Daarvan zou ik al niet een voorstander zijn om te zeggen, nou, kijk maar even hoe het is gegaan en ik hoor het volgende week wel of het wel of niet gelukt is.
Ja, duidelijk. Ja.
Ja. Mooi.
En dan ga je dus inderdaad steeds verder dat springen, wenden, keren in. Daar komt ook vaak het hardlopen weer een beetje kijken.
Mm-hmm.
Nou, een weekje of 12 tot 16... ben je daarmee bezig om daar naartoe te werken. En dan kan je dat dus weer een beetje gaan opbouwen. Dus je merkt echt na 3-4 maanden... dat je steeds meer naar de dingen kan gaan doen die mensen ook echt leuk vinden om te doen.
Ja.
Denk het aan rennen, denk het een beetje aan wenden keren. En dan uiteindelijk door naar eigenlijk de laatste fase van therapie... dan ga je naar de return to sport. Oftewel het terugkeren op het daadwerkelijke sportveld. De eisen daaraan zijn gewoon verschillend. Vanuit het protocol hebben ze een scorelijst met daarin eigenlijk alle criteria van de eerdere fases. Die moet je dus op een bepaalde hoogte scoren. Eigenlijk gewoon perfect. Er zijn dan dus een aantal vragenlijsten die gaan over bewegingsangst, over zelfvertrouwen in de knie, over zelfvertrouwen in je hele lijf als sporten. En daar komen ook wat specifiekere testen kijken die inderdaad op de sport toe zijn gekomen. Spitst, denkend aan wendbaarheidstesten die bij voetbal veel voorkomen. Ja. En dan zit het in principe, als je daar dus allemaal aan voldoet, dan zou je als therapeut kunnen zeggen, ik sta nu achter de keuze om te zeggen, jij kan weer gaan voetballen. En dan met name de opbouw dan naar training, volledige training.
Je gaat niet gelijk een hele wedstrijd spelen.
Nee. Maar die fase laat ik zelf vaak wel los in de zin van... niet dat moment laat ik vaak wel los. Zodra ze gaan trainen, hoeven ze niet per se meer bij mij twee keer in de week in de praktijk te komen. En dan probeer ik nog wel een beetje contact te houden met de speler zelf, de persoon in kwestie. Van, goh, hoe gaat het nou? Is het gegaan? Heb jij een volledige trainingsweek kunnen doen zonder dat je reactie had? Als dat allemaal goed is gegaan...
Positief is, dan...
Dan is het in principe
klaar. Maar jij gaat toch ook in de laatste fase wel met ze naar buiten al?
Ja, ik probeer inderdaad dan met iedereen... het daadwerkelijk het voetbalveld op te stappen als het gaat om voetballers. Om daar inderdaad de testen, maar ook de voetbalspecifieke bewegingen te kunnen gaan doen. Want het zou bijvoorbeeld heel raar zijn als je een voetballer 9 maanden lang in het gunstigste geval niet op een voetbalveld laat staan. En je zegt dan ineens van
veel plezier.
Veel plezier. Je mag een volledige trainingsweek draaien en kijk maar eventjes hoe het gaat. Dus vaak zodra het hardlopen en die behendigheid kan... probeer ik altijd wel al richting het veld te gaan sturen. Dus na een halfjaartje, 7 of 8 maanden, nogmaals afhankelijk van de patiënt, sta ik het liefst weer op het voetbalveld om daar daadwerkelijk te kunnen gaan doen wat ze weer moeten gaan doen.
Ja, duidelijk.
Ja, duidelijk.
En daar heb je ook, dat weten wij natuurlijk, maar dat weten de luisteraars niet, natuurlijk met de lokale sportvereniging ook afspraak. Niet alleen met voetbal, maar ook bij de padel en bij de tennis. En bij, dat is natuurlijk ideaal dat je daar dan in je eigen sport, zeg maar, zoveel mogelijk kunt gaan revalideren.
Ja. Het liefst wel, want je wilt dat het zo specifiek mogelijk is. Ja. Het zal binnen de therapie nooit mogelijk zijn om een exacte wedstrijdsituatie na te bootsen. Simpelweg omdat die situatie, die creëren wij gewoon niet. Die creëer je op een training ook niet, want de context is heel anders. Maar voor een voetballer om te revalideren op een tennisveld of op de gravel of andersom is ook weer heel raar. Want een tennisser op kunstgras met noppen laten rennen om vervolgens te zeggen, nou, hier speel je een potje op gravel en kijk maar hoe dat dan gaat.
Het loopt. Ja.
Is natuurlijk ook iets heel anders. En het is voor de sporter zelf natuurlijk ook veel leuker om bezig te zijn met datgene wat je weer wil gaan doen.
Zeker, ja. Ja. En dan komt het toch wel een heel klein beetje dat mentale aspect, denk ik, toch alweer terug. En Johan, het is op het voetbalveld gebeurd en dan moet ik toch ook weer op het voetbalveld gaan staan.
Ja, ja. Dat is altijd eventjes een beetje aftasten. Het is ook niet dat ik gelijk uren met ze op het voetbalveld sta.
Nee.
Sterker nog, conditioneel gezien, hoe hard ze getraind hebben, merk je vaak al dat na een kwartiertje, 20 minuten de tank al wel een beetje leeg begint te raken als je ineens weer sprintjes moet gaan trekken of in ieder geval moet gaan aanzetten. Ik heb een patiënt gehad die na 10 minuten, kwartiertje, met de tong op zijn knieën stond van, die ben ik niet meer gewend. Nee, dat klopt.
Is heel normaal.
Meerdere jaar later.
En dat zijn dan vaak ook wel de momenten dat je even kijkt naar hoe het met iemand gaat. Want je wil ook weer niet te veel onder die vermoeidheid gaan zitten. Maar dat is allemaal voor tijdens die trainingen. En in principe is het de afsluitende boodschap van mij als therapeut uit naar de patiënt toe ook altijd wel het stukje voorkomen van. En dat komt ook overeen met inderdaad het protocol. Daar is de laatste fase niet meer met de therapeut zelf, maar dat is preventie van.
Ja.
En dan ga je dus inderdaad een preventieprogramma draaien, waarvan ik eigenlijk net al zei, dat is iets wat je de rest van je sportende leven in ieder geval zou moeten proberen.
Zou moeten doen, ja, precies. Ja. Ja.
Nou gebeurt het nu tegenwoordig al wel heel veel bij voetbalverenigingen, dat in de warming-up, die is vaak een beetje afgesplitst van een van die preventieprogramma's. Denk aan de FIFA 11 of dat soort dingetjes. Dus die zijn al aangetoond effectief bij het verkleinen op de kans op een blessure. Maar dat is ook wel het advies wat mensen van me meekrijgen om voordat ze een wedstrijd of een training hebben om dat soort dingen wel te gaan blijven doen. Daarbij zou het preventieprogramma ook nog echt wat krachtoefeningetjes moeten blijven omvatten. Ja, dat is ook wel echt het advies.
Ja.
Want als je het is een beetje zonde eigenlijk, hè, als je een jaar lang ergens aan gewerkt hebt om kracht te trainen, om snelheid te trainen, noem het allemaal maar op. En je daagt jezelf in de tijd daarna niet meer genoeg uit. Dus je wordt dan toch weer wat minder sterk en snel. Dan heb je het gedaan om een vinkje te krijgen eigenlijk bij mij op mijn formulier. En dan daarna ga je weer zitten en wordt de kans eigenlijk weer wat groter op een nieuwe blessure.
Nou ja, goed, dat is ook de keuze van de patiënt, denk ik. Hè?
Ja, absoluut.
Ja, zeker. Ja. Hè? Ik bedoel, je wilt ze allemaal fitter en goed terug het veld krijgen.
Ja. Ja, we kunnen als patiënt of als therapeut zijn natuurlijk niet bij iedereen langs blijven gaan. Maar ik denk wel dat daar een rol voor is weggelegd om dat duidelijk te maken. Ik ben er niet zo'n fan van de term. Hij werd bij ons op school wel gebruikt, maar het is eigenlijk een vonnis voor de rest van je sportende leven. Nou klinkt dat echt als heel erg een straf. Dat vind ik niet. Het is niet per se een straf, maar het is wel iets wat je moet realiseren dat als je wat makkelijker wordt en de kantjes er misschien wat af gaat lopen, dat de kans wordt wel weer een ietsjes groter. Het is geen zekerheidje, maar ja.
Maar goed.
Het zou lullig zijn als het nog een keer gebeurt en je moet nog een keer een jaar revalideren.
Precies.
Dat je bij jezelf denkt van ja, stik.
Maar het is goed, ik denk dat het met alle trauma's wel zo is.
Ja,
alle lichamelijke trauma, nieuwe knieën, nieuwe heupen, mentale trauma's.
Ja.
Ja. Je moet dan blijven werken, want blijft een litteken, fysiek en mentaal.
Ja.
Dus ja, dat...
Ik vond het super interessant verhaal, jongen. Tenminste, ik heb 30 jaar geleden mijn kruisband gescheurd. En moest je nog om die graden weer op nul te krijgen met 3 telefoonboeken op je knie. Weet je, moest je iedereen die zich nu luistert denkt, telefoonboek, wat is dat nou weer? Natuurlijk ook al 40 jaar niet meer. Maar het is wel leuk om te zien dat die ontwikkeling niet stil is blijven staan. Want de oefeningen die ik 30 jaar geleden moest doen, ik denk als je die nu doet, dan zou je uit het ambt van fysiotherapeut gezet worden. Want dat, weet je, er zit zoveel verschil in inmiddels. Daar kan gewoon echt niet meer.
Ja.
Maar wel grappig om zo weer eens te horen hoe het tegenwoordig gaat. Ja.
Ja. Ja, je ziet ook, nou ja, als we het dan ook over de nieuwe heup, nieuwe knie hebben, is dat in principe snel belasten op de juiste intensiteit. Ja. Dat is over het algemeen het devies. Hè? Daar waar je vroeger 6 weken plat lag, lig je nu eigenlijk na een dag alweer in de krukken. Moet je trap lopen, want dan kan je naar huis.
Ik heb nog bijna een week het ziekenhuis gelegen. Ja, ik zou niet weten waarom. Tegenwoordig meer, maar toen
dat,
nog wel.
Dat is nu inderdaad totaal niet meer aan de orde. Nee. Maar daar zit een gigantisch verschil in inderdaad tussen vroeger en nu.
Ja, mooi. Ja, leuk. Goed om dat te horen. Is er nog iets wat jij wil toevoegen, Joram? Is er iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik heel graag nog een keer kwijt? Of daar wil ik misschien op terugkomen? Of...
Nee, eigenlijk niet. Nee,
alles verteld, alles gedaan. Ja, het was ook een heel duidelijk verhaal. Heb je nog iets verteld?
Nee, het is duidelijk. Ja.
Joram, dankjewel voor je deelname.
Graag gedaan.
Zeer interessant. Daryl, ik blijf nog even bij Joram. Want jij studeert over 3 weken af.
Ja.
Alle toi toi. We weten al dat het goed is. Maar we moeten natuurlijk nog even voor de vorm zeggen dat we dat allemaal nog niet weten.
Mm-hmm.
Dus even nog de laatste loodjes. En heel veel succes daarbij.
Ja, dankjewel.
Del, bedankt voor je aanwezigheid. Jij gaat lekker met vakantie.
Ja.
Je hebt groot gelijk. Geniet er maar lekker van aan het strand. En ik hoop dat je nog een beetje bruin terugkomt.
Ik ga mijn best doen om bij te kleuren.
Ja, natuurlijk. Heel makkelijk. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. De volgende podcast gaat over de praktijk van de toekomst.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, want dat weet ik namelijk zelf ook niet.
Ik ook niet.
Nee, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.